natura jest brat enwelling in de pretensie van Neumann. Het sprookje waardoor een oude vrouw bij rovers verteld werd aan een op de bruidsdag grote bruid, die men geroofd had om losgeld. Een sprookje waarvan de meeste mensen niet goed begrijpen hoe het terecht komt in de roman van Apuleius. Terwijl ze nog minder begrijpen van het laatste verhaal, zijn inwijding in de mysterieën van de grote moedergodin Isis. Ik heb u er een en ander van gezegd ook wat die inwijding, wat die hele roman betreft. Het gaat hier om een geniale visie in de vrouwelijke psyche. Vandaar ook dat Apuleius zich tenslotte zelf laat inwijden, zij het dan ook in de grote moeder. In dat aspect van het vrouwelijke. Mijn sprookje heeft hij het daar niet over. Heeft hij het over de vrouwelijke psyche die zich losmaakt juist van de grote moeder. Die zich losmaakt om zelfbewust te worden, tot zelfkennis te komen. En daarvoor een eenzame weg moet gaan. Een weg die u verteld heeft. Het gaat hier dus in dit verhaal, in wat door Erich Neumann tot een mythe is omgedaan. Het gaat het om tot kennis van het zelf komen. Kenmerk voor het vrouwelijke bewustzijn, de zelfkennis. En dus niet om de kennis van het ik. Het ik moet wat de kracht van zijn wezen zichzelf denken te doorzien. Maar bij het zelf gaat het niet. Het zelf als wezenlijk vrouwelijk, totaliteit van het psyche. Het zelf is alleen een vrouwelijke wijze, geniaal of intuïtief te doorzien. Zonder denken. Dat psyche daar begint, psyche is de vrouwelijke ziel, vindt zijn oorzaak hierin dat zij gelooft in de liefde. Dit geloof is kenmerkend voor de vrouw, niet voor de man. Maar voor de vrouw is kenmerkend het geloven in de liefde. En daarom begint zij aan die zware onderneming die u weet. Die zo tot een goed einde brengt. Geloof in de liefde, dat wil zeggen onmiddellijk weten dat het daarom gaat bij de vrouw, om de liefde. En dat alleen door de liefde. De vrouwelijke psyche, en ook de mannelijke, want ook de mannelijke psyche is vrouwelijk, maar dat is ondergeschikt. Dat door de liefde alleen de psyche doorlicht wordt, vergeestelijk, vermenselijk. Dus, want geestelijk leven is het kenmerk van de mens. Zij gelooft daarin en begint er daarop aan. En wordt tenslotte vergoddelijk. Wat heel juist gezien is. Van Apuleius. De vrouw is de meerdere psychisch gezien van de man. Omdat het psychische leven van de vrouw overwegend is veel sterker dan van de man. Het geniale, het intuïtieve. Gevoelsmatig, het is veel sterker. Het onberedeneerd, ongemotiveerd. Tot wijsheid komen. Zomaar. De man die dit voelt, die dit aanvoelt. Het kan niet eerst de beste zijn. Het moet een man zijn die zelf een sterke vrouwelijke kant heeft. Intuïtief, geniaal. Die dus aanvoelt. Dat het vrouwelijke meer is. Psychisch. Die voelt dus ook aan dat de begoddeling van psyche wel juist is. Omdat het de vrouwelijke doorlichting is van de menselijke ziel. Deze geschiedenis van psyche. En daarmee gezegd wordt dat eigenlijk de vrouw psychisch gezien goddelijk is. Vandaar de neiging van de man die voldoende dichterlijk is enzovoort. Voldoende gevoelsmatig, intuïtief. Då tiden är kring hejsta list och min arv och håller vilket är det far. Nou, minister Tevens, u zegt dat dit eigenlijk een religieuze aangelegenheid is. En dat weer het mysterieuze van elke liefde is. Of elke liefde meekomt omdat het niet vrouwelijk is. Dat de vrouwelijke psyche behoort in de allereerste plaats. Dat daarom dus de liefde ook is mystiek. En wanneer ik deze twee begrippen gebruik, religieus en mystiek, dan laat zich daaraan onmiddellijk mee bedenken. De gedachte innerlijk leven. Het innerlijk leven van de vrouw is overwegend en nu moet u niet gaan lachen en denken, nou schijn er uit van, kijk maar eens om je heen, hoe ze dit en dat doen, laat maar. De vrouw is grondig verknoeid en is juist op het punt aangekomen waarop ze zich moet trachten te vinden. Daarom is het zo goed om dit sprookje, deze mythe weer eens te behandelen. Ik heb er wel even over geaarzeld, maar omdat het zo'n grote opgave is. Dat heeft niks van mij te maken. Ik bedoel dit. Dit is een kritiek punt en ik moet het nu zeggen. Een kritiek punt in de geschiedenis van de wereld. Die wereld die zo op het punt van een mes balanceert. En daarom heb ik het ook gedaan. De voorzitter zei dat hier een aantal coryfeeën zit. Goed een aantal. Laten we zeggen een elite van de spiekering. Goed gedaald om een elite. Maar zelfs er enkele die meedoen. Enkele die de boodschap verder geeft. Niet is religieus, niet is mystiek. Daaraan laat ze bedenken innerlijk leven aan beide en daaraan laat ze bedenken dat bij de vrouw dus het innerlijke leven zo'n geweldig grote rol speelt. En dat het daarom ook zo zuiver gezien is weer vanaf hoe lijf, dat ze geheel alleen haar zware weg moet gaan. Het volwassen worden van de vrouw is al een veel zwaardere weg dan voor de man. Maar eigenlijk van een zware weg niet te spreken valt zelfs niet. Beide beginnen als kind en het kind wordt heel terecht in de talen als neutraal. Het kind als kind aangegeven, dat is goed. Maar dan gaan ze twee wezen, dan wordt het mannelijke kind een jongen en het vrouwelijke meisje. En dat wordt bij het vrouwelijke kind zo verschrikkelijk nadrukkelijk aangegeven dat ze een meisje wordt. Want dan gaat ze met pijn en moeite menstrueren. Ah, de jongen krijgt een beetje zaadproductie en hij krijgt een of andere zwakke erectie en hij zal wat op zichzelf gaan letten. Maar dit hele ingrijpende plotseling vloeit voor het eerst bloed. En dat zal jarenlang zo zijn. Behalve het weer zwangerschap. En meestal zal er pijn zijn. En heel vaak zal er zijn. Een verstoring psychisch van evenwicht. Het een of ander vreemde verschijnsel. Het zijn grilligheid. Het zijn ongestemdheid. Het zijn een andere ding. Omdat er iets gebeurt. In de vrouw en het held samen. Hangt samen met haar mogelijkheid om moeder te worden. En moeder worden wil zeggen een mens in de wereld plaatsen. Leven scheppen. Moeder worden wil zeggen het leven handhaven. Ah, de man doet er ook iets aan. Zo'n beetje. Zo bijkomstig. Werk is voor de vrouw. Maar voor ze dat kan gaan, die weg moet ze eerst nog vrouw worden. En dat betekent weer de ontmaagding met zijn angst en schrik en pijn alweer. Vrouwen moeten veel pijn hebben. En tenslotte komt dan dat kind en dan moet ze zwanger zijn. Heel lang. 9 maanden. En dan komt het ter wereld. Alweer. Met pijn. Voor de vrouw is de weg naar de volwassenheid een hele lange, duidelijk gemarkeerde weg. Heel duidelijk gemarkeerd. Voor de man gaat alles zo bij kan zo, hij merkt het wel, natuurlijk. Maar het is toch niks schokkends bij. En ze moet die weg helemaal alleen gaan ook weer, want het is niet alleen een fysiologisch gebeuren, al heb ik dan telkens weer die pijn genoemd. Maar denk ook, pijn is ook zo in hoge mate een psychologisch gebeuren. En al die veranderingen die ze dan voltrekken, dat worden er van meisjes. en het worden van vrouw. En tenslotte het moeder worden, dat zijn alle dingen die ingrijpen in de psyche. Het is niet zo eenvoudig, mannen, om vrouw te zijn. Het is een zwaardere opgave dan een man. Ik weet zoveel van de vrouw dat ik er misschien meer van weet dan heel veel vrouwen zelf. En daarom weet ik ook hoe zwaar het is om vrouw te zijn. Ik geloof u wel op gemerkt dat ik heel veel van de vrouw ben. Daarom tracht ik er in verband met de huidige wereldtoestand te overtuigen haar en de mannen ook dat het tijd wordt dat ze weer herkend worden. Vroeger was ze dan, oh ja, vroeger, heel lang geleden. Ik wil even heel ver teruggaan toen ze zichzelf, onbewust natuurlijk, zag in de maan. Natuurlijk was de maan een godheid, verheven aan de hemel, al licht op. Aanvankelijk hermafrodiet, de maan sikkel. De horens van de jonge stier. En veel komt de stier voor als mannelijk, als palissymbool. Denk maar aan de roop en roperen de stier. Zeus in de gedaante van een stier. Denk maar aan de stier Apis, zonnesymbool in Egypte. Met zijn vervulde horens en zijn vervulde hoeven. Omdat hij het zonnelicht presenteert. Maar hij is ook die zwellende maan. U kunt je voorstellen hoe die zeer primitieve mens met verbijstering keek telkens weer naar dat gebeuren daarboven aan de hemel. En die zwellende maan, dat was de zwellende buik van de vrouw. En die zwellende maan, die deed er precies 28 dagen over, precies gelijk aan de periode van de vrouw. Dat werd zo vanzelf, haar godin. Eigenlijk is de maan dat altijd ook gebleven, zo hoort zo bij de vrouw. Ze geeft licht, weet je. Heel anders dan de zon. Hè. De zon is zo erg mannelijk. Heel anders. Het vrouwelijk bewustzijn is als een maan doorlicht in nacht. Alle contouren zijn vage geworden. Niets is zo scherp. Alle kleuren zijn bijna uitgewist, niet helemaal. Het is niet waar dat in donker alle katjes vrouw zijn, of zoals de Duitsers zeggen, de koeien zwart. Dat is niet waar. Oh ja, er zijn wel kleuren, maar nauwelijks. Kom er dichtbij, dan ziet u nog iets. Want het licht van de maan is zilver, weet u. En zilver is zwart en wit. En zwart en wit zijn de kleurgrenzen. Het bewustzijn speurt. Speelt zich af de grenzen van de kleur, dat prononceert niet, het spreekt niet zo vreselijk duidelijk. Maar het is een zilverhelder in de duisternis van het onbewuste van de psyche. En het groeit heel langzaam dan bewust worden, zoals in de vrouwenziel heel langzaam groeit het zich openbarende weten. Hoe is dat licht? In tegenstelling tot dat van de zon. Dat is fel. En alle kleuren zijn scherp. En we vinden het heel geweldig. Ja. Dat is toch. Ik kom daar nog op terug. De vrouw. Het vrouwelijke bewustzijn is meer innerlijk, koel, stil. Mannelijk is alleen koel wanneer de man zuiver gaat denken en gaat doordenken en tot het zuiver begrip komt. Verstandelijk denken is dat niet. Verstandelijk denken is hard en koud of kil, maar nooit koel. Zuiver begrip en vrouwelijke wijsheid zijn identiek. Beide wijsheid. Het verstandelijke denken voelt niet tot wijsheid. Innerlijk is de vrouw een innerlijk leven leidt. Ik weet wel dat ze zich graag mooi vaak van al die dingen die je hoort. Ja, ik weet het wel. Maar dat heb ik al gezegd, waarom ze zich mooi maakt. Omdat ze in haar schoonheid tracht. Haar wezend openbaar, ook al weet ze er niets van. En ik weet ook wel dat ze verknoeid is. Want het patriarchaat heeft de vrouw verknoeid. Innerlijk is veel innerlijker dan de man die naar buiten gericht is. Oude gezegden zijn, zoals het oude gezegden. De man en de hond die doen de hond. De vrouw en de poes die blijven toe. Ja, ja, dat is het hem juist. Het patriarchaat heeft de vrouw opgesloten binnen het gezin. En ze liet zich opsluiten. Maar ze was ook wel helder dat het patriarchaat, daar spreek ik ook nog over. Want u moet het nu, dit mijn laatste avond, u moet het nu allemaal goed zien. Maar het patriarchaat zat erop in het gezin. Oh, dat liet ze wel doen, want ik zeg, ze leefde me zinnelijk en ze dacht werkelijk. Foutief. Maar ze heeft de dingen zo vaak foutief gezien. Omdat ze altijd de verkeerde gedachte had dat wij mannen alles zo verschrikkelijk goed wisten. Ook voor de vrouw wisten precies wat goed voor de was, terwijl we niet eens wisten wat het wilde zeggen, vrouw zijn. Maar goed, we hebben ons het aangemeten met een heel groot air en hebben rondgelopen over de wereld als vrouwen. En waren niet eens zo mooi, afronden en met zoveel. Opgesloten in het gezin kon ze zich niet uiten. Kon ze haar wezen nauwelijks verwerkelijken. Ze zat dan maar binnen de muur. Heel beperkt. Gebonden aan kinderkamer en keuken. Boenend en schrobbend en sokkenstof. En de man zei dat ze op de juiste plaats was. En was verbaasd toen hij ontdekte dat er zo vaak vrouwen waren die zich te buiten gingen aan buurvrouw gekletst. Maar ze had toch niemand anders. Ze zat toch van. Ze wou er eindelijk wel eens iemand anders tegenover zich hebben dan die eeuwig thuiskomende man met zijn eisen en zijnzelfde gepratelde en met kinderen. Nou, ze was natuurlijk wel goed en lief voor dat al. Ze dacht waarschijnlijk zelf dat het iets met echte liefde te maken had. Het was niet zo. Ze kreeg geen kans om zich, om haar wezen werkelijk te uiten naar buiten, zoals heel lang geleden en elders de vrouwen dat konden. Ik zal maar een paar dingen noemen. Nee, maar de tempeldans. Dat was religieus. Daar gingen de meisjes heen. S'avonds, de jonge vrouwen ook gingen erheen. En de rode vrouwen ook veel meer uit. En
ik heb u ook eens verteld.
Ja, 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 dat is zondagochtend. Hebben we weer het mening van dat. Dat later in het dingen van die cursus de vrouw in gevangenschap raakt. Vanwege de zuiverheid van de afstammen, maar dat wil ik nog helemaal niet. Dat was al dik in het patriarchaat. Dus ik heb het daarvoor verteld. Als het nog lang niet zo is, ook nee, nog op Instagram. En als de meisjes s'avonds of zondags, of nou zondags is onzin, op de feestdagen, dus die oude mens verslaafd raakte in zijn eigen tempel, op de grote feestdagen naar de tempel ging om te dansen. Oh, en ze dansten niet alleen voor de grote godin Astarte, Star, of hoe ze ook heten mogen, daarvoor niet alleen. Nee, er is gevonden een tablet in spijkerschrift van een Babylonisch meisje dat dan verteld schijnt een dagboek geweest te zijn. Dat is heel aardig. Dus vertelt ze erop dat ze nu naar de tempel gaat en ze gaat dansen voor Ishtar met haar vriendinnen. En ze vertelt precies hoe ze zich opmaakt, welke zalven ze gebruikt en welk gewaad ze gedaan komen. Want hij komt. En voor hem wil ze zo mooi zijn, maar ze gaat dansen voor Ishtar. Hij komt en hij zal er waarschijnlijk niet eens gesproken hebben, want de meisjes waren samen, ze waren niet zo pruts, maar toch ook weer een klein beetje waren ze voorzichtig, want Homerus vertelt zelfs in de Odyssee dat als Odysseus naakt aan het strand komt en daar een koningsdochter treft, Dan zieken haar die ook niet al te veel aan. Dan zegt zij met de vriendinnen, dan zegt ze, wij gaan vooruit volgens maar. Want ze vinden het een beetje vervelend als ze met zo'n, ja, zeer schamelbekleden man langs de weg wandelt als jong meisje. Dat wil ze toch niet doen. Dus dat zat er wel al in. Maar kijk, ze gingen dansen voor de godin en er was tevens een aards erotisch aspect bij ons. Ze kon zich zo uit de helemaal in die religieuze dans, want als de religie leeft in de mens, dan is de religie zo'n geweldige openbaringsmogelijkheid. Maar wie gelooft er nu nog? Ah, mensen gaan naar de kerk, ik weet het. Wie gelooft er nu nog op Gods wil op het ogenblik? Wie gelooft er nog in wat ter wereld ook? Alleen hierin. Waar andere dingen ook natuurlijk. Er waren specifiek vrouwelijke beroepen. Dat heeft te maken met dat provo's noemen het vuile rotwerk van de huisvrouw. Daar heeft het niks mee te doen. Het waren bijvoorbeeld pottenbakken. Kijk, pottenbakken, dat was vaak zo specifiek vrouwelijk. Want dat is natuurlijk religieus, alles was religieus, denk ik wel. Al dergelijke dingen waren natuurlijk religieus. Het was specifiek vrouwelijk en de pottenbakster maakte een vol. En al wat hol is, is vrouwelijk. Want al wat hol is beeld, uitbeelding van de baarmoeder. Het gaat nooit om de vagina, denk erom, dat is een Freudiaanse vergissing. Het gaat met vrouwelijk altijd om de baarmoeder, want daarom gaat het om de voortplanting. Het is nogal graag voor die thee, begrijp ik. Dan mocht de man zelfs niet naar kijken. Laat staan in de buurt. Religieus kon ze zich uit als de zieneres die haar orakel sprak. Zomaar sprak ik, was het niet alleen die zieneres van Apollo. De beroemde Pythia, die niet alleen, maar anderen. En als zieneres sprak door haar toch de godheid. Het was ook religieus die kan doorgaan. Ze stond vol in het leven en ze had leiding en ze kon beslissen. Maar naarmate het patriarchaat ontwikkeld is ze mee ingesloten. Kon ze het niet meer uit. En kon de man al licht laat doen, kon spreken over die kletsende wijze. Ja, dat deden ze. Ja, doen ze nog wat. Aan wie de schuld? Ze kreeg geen kans. Het was niet goed dat de man dat deed, maar er is een wil geweest dat niet. En zij dacht, eerst dat je recht op had. Ten tweede dat het haar sfeer was. Het gezin, dat stil, besloten. Hij heeft dit van haar, deze innerlijkheid van haar, misbruikt. Haar domheid. Hij wist het ook niet. Het is zo moeilijk voor de mens om tot wijsheid te komen. En omdat de vrouw altijd ook niet werd uitgesloten, daarom kon ze niet meedoen, daar kon ze niet bijdragen. De man meende zijn eigen weg te kunnen gaan, heel alleen. Hij meende dat het ik alles zou kunnen oplossen. Ik denk, ja, het ik dat negatief. Hij heeft ook echt geprobeerd, heel erg geprobeerd om zijn ik te doorgronden al heel vroeg. Hij trachtte het al gauw. Te begrijpen. Nou, de kentering zo van primitief naar cultureel is dan een beroemde mythe. De mythe van Narcissus. Narcissus die zich over het water buigt, weet u wat? Om zichzelf te bekijken en men zegt dat hij verliefd is op zichzelf. En Freud heeft deze mythe gebruikt als voorbeeld voor de auto-erotiek. Zoals die tot uiting komt in masturbatie en alle vormen van zelfbevrediging. Dat is alweer veel te altijd maar weer veel te oppervlakkig. Freud is nooit verder gekomen dan tot de oppervlakte. Het gaat veel dieper in narcissus die zich over het water baart om zichzelf te bekijken. Die nog nauwelijks uit het primitivisme los is en voor de primitief is het lichaam, uitbeelding, representatie, aanwezigheid van totaliteit. De totaliteit van de psyche weet hij nog niet. Hij ziet nog in het lichaam de totaliteit. En bij primitieve volkeren kunnen we dat nog zien. Wanneer bijvoorbeeld een Afrikaanse neger ziek is en hij stort dan psychisch volkomen in elkaar. Zodat er niets meer van hem overblijft. En een hopeloos, wanhopig hoopje mens. Alleen omdat hij ziek is. Dan is hij totaal vernietigd. Totaal ziek. Narcissus komt uit de primitieve periode. Het is een poging en het is een mislukking, weet u. Want volgens de mythe is het Afrodite die hem voorover laat, te veel voorover laat kijken. Dan valt hij in het water. Ja, natuurlijk is het Afrodite. Het ik dat zich over zichzelf buigt en zichzelf dacht te doorgronden. Maar totaal verwaarloosd dat de man een vrouwelijke kant heeft. En dat het vrouwelijke van beslissende medebetekenis is. Wordt uit een aard der zaak in zijn onwetendheid overmeesterd door de grote godin, de moedergodin Afrodite, die u wel hebt leren kennen, nietwaar? Uit dit sprookje, het is een niet zo vriendelijke dame, de toch van tijd tot tijd. Afrodite neemt wraak, omdat hij haar negeert en dat neemt ze niet. En dus laat ze hem zo ver voorover buigen. Dat hij in het water valt en verdrinkt. Dat wil zeggen, ze laat hem in zijn eenzijdige ikkigheid volkomen ondergaan in het onbewuste. Dit is de bedoeling. Laat elke erg ikkige man daar vooral om denken, dat hij meer onbewust leeft dan niet denkt. Dit is het beroemde verhaal van Narcissus. Denk maar eens vriendelijk aan hem als u zijn bloemen koopt. Hij verdronk. Het was een poging. Het was een mislukte poging. Er komen zoveel mislukkingen voor in de mythologie. Er komen zoveel mislukkingen voor in de Griekse tragedie. Neem maar Medea, dan mislukt het ook nog met deze. Neem maar wat mislukt natuurlijk aanvankelijk. En dat hebben de klassieken heel goed geweten. Dat het ook nog mislukken moest. Want hij in de aanvang eigenlijk altijd. En zo is het nog Narcissus. Met zijn ik-aanbidding. Een vergissing. Het was een poging van het ik om zichzelf te leren kennen met een verkeerde poging. Maar het ik is wel belangrijk, dat begrijpt u, dat weet u wel. Natuurlijk is het ik belangrijk, maar het is nog maar negatief. Wil de man werkelijk tot bewustzijn komen, dan zal hij toch zijnzelf ook moeten vinden. En niet alleen zijn ik. Zijn zelf vinden. Dat kan hij langs twee wegen doen. Hij kan er langs het vrouwelijke weg. Dan moet die psyche volgen. Vinden ze nooit zo makkelijk, de man. Psyche volgen, soms maar doen we het toch. Soms die waar, dan zegt iedereen, ja, ik was zo bang, ik dacht ineens, nee, laat ik het niet doen, ik weet niet waarom. Dat is dan psyche, die heeft gezegd, niet doen. Dus heb je er allemaal alles meegemaakt? Luister naar, ze is echt weg. Kan ook op de mannelijke wijze. Denk er. Dan alleen doordenken. Want wie zijn zelf wil vinden, moet Eros zoeken. En moet dus altijd op weg gaan ook om Eros te vinden. Dat kan men denken doen, mits doordenken. Doordenken. Die logisch, die zuiver denkt. Moet doordenken ook als die gekomen is tot zuiver begrip over de vraag waar ben ik nu toe gekomen. En dan komt hij tot de conclusie dat hij gekomen is tot het zuivere begrip. tot niet anders dan begrip. Dat wil zeggen tot een volstrekte eenzijdigheid. En aangezien geen enkele eenzijdigheid ooit stand houdt, moet ook deze zich verkeren tot zijn eigen andere. Dat de mens die zuiver begrijpt dat hij zijn logos moet doordenken tot het eigen tegendeel, de Heer. Die antieke tussen beiden is dat beide gedachten zijn. U mag ook zeggen wegen van gedachten. Gedachtenprocessen, maar laat ik het beperken door het begrip gedachten. De een is onmiddellijk. Vrouwelijk en dus onmiddellijk. Ineens een onmiddellijk inzicht, dat levert de Eros immers een ander middellijk, maar zo maar weg van gedachten naar linkste. Maar de identieken is dat wij om de gedachten gaan. Alleen met dit verschil. Dat de een op vrouwelijke, de ander op mannelijke wijze geboren. Zuiver doordenk blijft nooit bij de logos staan, niet eens bij het zuivere denken. Dat is voor het zuivere denken een hele grote moeilijkheid geweest, ik weet het. Toen het 150 jaar geleden ter wereld kwam, in Berlijn bij Mander van Hegel, heeft het heel lang geduurd voordat men inzag dat ook hier weer meteen, wanneer we niet oppaste, een einde gemaakt werd aan iets. En men zei met het zuivere denken is alles voltooid. Waarop ik dan zeg, nee, stop even, dat kan niet, want het is maar zuiver denken. En wie kan om Gods wil leven uit zijn zuivere denken? Dat denkt u toch niet. Wie dat tracht te doen wil onvolwaardig blijven, onvolledig. Wie zonder de Eros wil leven, leeft altijd onvolledig. Leeft bij wijze van spreken gecastreerd. Daarom moet de mens die zuiver begrijpt altijd op zoek gaan ook naar dat andere. Naar de Eros. Het kan zijn dat hij lang moet zoeken. Hij moet toch trachten te ontmoeten. Omdat zijn leven anders niet volledig is. Ik onderschat het mannelijke denken uiteraard de zaak niet. Ik weet van hoe groot de belangrijkheid, van hoe grote waarde het is. Ik doe tenslotte zelf en wijd er mijn leven aan. Het is het zonlicht. En u zult zeggen, dat is toch wat, dat is het stralende. Ja, dat weet ik. Het is het stralende, maar laat een man die meent dat hij langs de recht van het denken de waarheid moet zoeken, wat juist is, wat gevonden kan worden. Laat hij goed begrijpen dat hij, als hij Eros wil ontmoeten, als hij dus in staat wil zijn om zijn eigen innerlijke stem te horen, om Psyche te horen spreken, en als hij dus in staat wil zijn om Psyche de leiding over te laten, dan goed begrijpen dat je elk gevoel van superioriteit van het mannelijke, van het ik, ook als het ik denk, het denkende ik, moet overwinnen. Dat moet hij opzij schuiven. Oh, ik geef direct toe dat het denken een geweldig is, is het zuiver denken. Ik vind het zelf erg mooi. Zonlicht is ook mooi. Maar maanlicht ook, denkt u dan. Vergeet even niet dat de zon en de maan, dat zij zullen achter de figuren van Zeus en Hera schuilen. En dat zijn broer en zuster, dus toch wel even later. Het is niet aardig dat die twee in de mythologie zo vaak oneenigheden hebben. De zon en de maan, ze werken zo vaak heel ver uit elkaar. Het is alles geprojecteerd op de hemel, alles wat in de mens leeft. Ja, het denken is wel goed, maar wie Eros wil ontmoeten, moet ze niet overwinnen. En wie dat niet kan, die moet niet meer praten over het zonstralende denken. Want die heeft het al over het pralende denken. En dat is armentier. Ja. Want als je het kunt, is het geen verdienste, want het is aangeboren. Dus het is een beetje armatierig om het dan mee te lopen geuren. En bovendien, die dwalen spreken hier toch al door mythologisch zo. Bovendien, daar heb ik in het verhaal op gewezen, zingt de zon toch altijd weer in de schoot der nacht. En dat is een mooi beeld. Weet u dat Psyche daardoor immers de gouden blok van de ramp kan doen? Het mannelijke denken is iets heel bijzonders. Oh ja, even goed als het vrouwelijke bewustzijn is heel bijzonder, zeg maar. Een man in die mate niet zo gauw aan tippen kan. Ik zal het nog maar zachtjes zeggen. Maar als het pralend gaat worden, wordt het belachelijk. En dan loopt een mens ook vast. Bolland is een mens die zo vast loopt. Oh, het klinkt heel geweldig natuurlijk. Je zegt in Holland spreekt Hegel Bollands. Ik vind best, laat hij maar Bollands spreken. Bolland liep vast in zijn eigen ik. Hij voelde zich zo superieur als professor en als denker en als man. Ach, God. Een vrouw was toch maar iets, nou ja, het was toch maar een vrouw. Was niet zo vet. Omdat hij niets van wist. Maar uit hoofde van zijn professoraat en zijn wapperen met het blad van Hegel. De wereld kon bluffen. Pralende ik maak zich belachelijk. De oude en de klassieken wisten het al beter in hun mythologie. Er zijn er tegenwoordig die klagen dat het toch zonde is van de tijd die een mens verslaat. Alsof de zon niet altijd in de schoot der nacht moet dalen. Zeg nou niet dat dat niet waar is. Laat nou die verstandswijsheid weg, want ik heb het over de mythologieën die ook in ons allen nog leven. En waar we nog allemaal over spreken. Niet? Of dacht u dat u daar vanaf was, maak u geen illusies. Daar komen we goddank nooit van. We zijn daarom het afwerk van huis gedwaald, maar we komen er toch niet helemaal van. Laten we niet ijdel zijn. Ik wil een Bijbeltekst citeren, dat doe ik van tijd tot tijd, weet u wel. En deze bekende tekst, Jezus zegt op een gegeven moment dat de mensen moeten zijn zoals hij. Weet dan dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Zachtmoedig zijn, dat wil niet zeggen week zijn of slap zijn, dat wil het niet zeggen. En nederig wil niet zeggen onderdanig. Begrijpt u? Daar hebben we het niet over. Slappe mensen en zo'n weken mensen, oh, die hebben zo hun middeltjes, hun weggetjes wel, ja. Oh ja, hun slappe, misselijkmakende weggetjes. Zij weggetjes, want al de ikige man die kan zo slap zijn als zijn vaderhoek, maar hij zal alle mogelijke sluipwegen zoeken om zijn zin door te zetten, begrijp je? Want het ik is nooit nederig en nooit zachtmoedig, het is keihard. En daarom moet het wel het menselijk worden, zichzelf denkend of liefhebbend verkeren door anderen van zichzelf en zich opheffen. Ik heb een mens komt nooit van zijn egoïsme los. Dus daar heb ik het niet over, over die mensen. Over de slappelingen en de wasloppen. Ik heb het ook niet over die onderdanige lieden die hier onderdanig zijn en daar, als ze de kans zien, verschrikkelijk de baas spelen. Heel gewichtig. Ik heb het over een uitspraak dus van Jezus. Zo weet dat ik zachtmoedig ben. Dat wil zeggen de anderen wat geld en mezelf niet hard opdringen. Ik is hard. Hard negatief. Dat ik zachtmoedig ben en ik de anderen wat geld. En nederig dat ik me niet op de voorgrond schuif. Dat betekent niet meer dan bescheiden. Het betekent niet krom staan en op andere voeten lopen en onderdanige spelen. Helemaal niet. Nederig betekent dat de mens bescheiden moet zijn. En zachtmoedig dat hij vriendelijk moet zijn. Nee, dat wil zeggen dat ik zichzelf moet doorzien als maar een ik. Nog alleen maar een ik. dat als ik, dankzij zijn eenzijdigheid van negatief verschijnsel, omdat het zich stelt tegenover al het andere wat niet is, ik nog nergens aan toe is, dat het ik alleen nooit tot wijsheid kan voeren. Dat het ik tot niets kan voeren, ook niet tot liefde, want de Eros is een doodsvijand van de liefde, van het ik waarmee hij geen raad weet. Eros wordt hetzelfde. En zonder Eros komt er van de wereld niets terecht. Als de mens de erotiek leert kennen en andere seksen leert kennen, dan doet zich die voor al zo verweldigend. De mythologie spreekt daarover. Denk maar aan het verhaal van Aphrodite en Eros, maar ook van Psyche. En er zijn vele verhalen in de mythologie. Omdat er eerst het ontwaken van de mens van het andere in zichzelf een andere seks is, het ontwaken van, het zij de grote moeder bij de man, de grote vader bij de vrouw. Zo wordt het ervaren, de aanleg, het is het vreemde. Het is het nog niet gekende, dat eerst langs een lange weg zal blijken op andere wijze het eigene te zijn. U weet dat de verhouding van de jonge man tot de vrouwelijke in hemzelf, de Aphrodite in hemzelf, de zoon-minnaar verhouding is, waarbij hij de afhankelijke is. Afhankelijk en echt nog de zoon, echt nog de minnaar. De zoon minnaar, meer niet. Nu is er iets aan. Hij is vallig. Andere functie heeft hij nog niet. Hij is vallig en hij weet ook nog niet meer van zichzelf dan dat te zijn. Maar hij heeft iets in zich wat kenmerkend is voor de man. Dat is de drang om te geven. Dit is van natuur ingeboren en geeft zijn sperma. De drang om te geven, de man die een vrek is en op zijn puntjes zit en niets kan afstaan, is weinig man. Is een armzalig, verschrompeld geval. Dit dat hij wil geven is belangrijk, altijd. Let u daar vooral op. Er is ook meteen een zwak punt van. Bij de vrouw is het anders. Het meisje, de vriend over, ondergaat het, de seks in haar ontwaakt. Dat als hij de grote vader, dan is hij. Dan is hij ook overweldigend, tegenwoordig zijn grote moeder, maar zij heeft niet te geven. De zoon, geliefde, dringt in de grote moeder. Hij is agressief tegenover haar. Hij vindt een bepaalde mate van compensatie daarin. Hij is niet alleen maar de zoon die afhankelijk nog is. Hij is ook de gevende. Degene die indringt. Die haar agressief te lijf maakt. Is alleen maar de ondergaande, degene aan wie het overkomt, waarin het vreemde zich indringt, agressief en wel. Dat vreemde overweldigende wat tegenover zich dan ook als machteloos voelt, als de mindere en zelfs als de minderwaardige. Hiervan heeft de mannenwereld geprofiteerd, dat de vrouw de neiging heeft om zich minderwaardig te voelen tegenover een man, wat ze dan later motiveert Met de door hem gesuggereerde gedachte dat het een normale verhouding is, omdat hij als bewustzijn zoveel hoger zou staan, wat niet waar is. Maar hij heeft het er gesuggereerd. En kon dat zo goed doen, omdat hij er zelf in gelooft. Ook al denkt hij nooit. En praat hij hoogstens iemand na. Dan nog. Is hij voorkomen bereid als de sfeer de verrichters in de patriarchale wereld om zich wijs te maken. Dat hij als man de meerdere is. Zoals destijds eerst de beste blanke mislukkeling uit Nederland die naar Oost-Indië ging. Daar zich de meerdere voelde van een of andere ratja. Een of andere Raden Mastie namelijk. We zijn dat uw kleurling, begrijpt u? Hij was een Hollander. Hij was misschien in de derde klas van het gymnasium Richer. En met grote moeite was hij iets geworden op een plantage, maar was blank. En zo was ook de verhouding van de mannen en de vrouwen. Hè? De man was een man. En hij kon in de vrouw dringen. En zij voelde zich tegenover dit overweldigend en tegenover de grote vader voelde zich in dat primitieve instaan met nog niet weten. En voelde elk meisje zich eens dat het gevaar voor elk meisje. Het mannelijke als het agressieve, overheersende, indringende. Waarvan zij de minder is. De dochterverhouding continueert zo dat is ook wel makkelijk. Had even de bereidheid om dienstmaagd te zijn. Dit wordt bij haar de hand gewerkt, want terwijl de man bovendien nog over het anders. Terwijl de man de drang is er heeft om te geven, uit zijn natuur is dat geboren vanzelf. Heeft de vrouw de drang in zich ook uit haar natuur, omdat ze van nature voorbestemd is om moeder te worden? Heeft ze de drang in zich om te zorgen, te verzorgen en te koesteren? Maar dat kleine kindje verzorgt en koestert zich aan. En omdat de meeste mannen kinderen zijn, ik heb het de vorige keer in verhouding met de vrouw. Hij is één gezet. Labiel en prikkelbaar. Infantiel meestal, aangezien ze hun ziel verloren hebben in het patriarchaat. Daarom ervaart ze hem ook heel sterk als kind, dat ze moet gaan verzorgen en vertroetelen en koesteren. Vandaar dat ze dikwijls accepteert dat hij haar maar ziet als ding voor zijn lusten. Altijd ter beschikking moet zijn, hij is zoiets geweldig. En zij maakt zich dan zo gauw wijs van, nou ja, hij heeft het nou eenmaal nodig. Laat maar. Laat maar. Vrouwen hebben liefde nodig. Daar moet een vrouw zich maar nooit druk over maken, we dat nodig hebben van de man. Hoeven hun egoïsme niet te bevorderen, denkt u zo. Ik zeg dit niet omdat ik iets tegen de man heb. Ik ben heel echt een man, begrijpt u? Heel echt. En ik doe een zuiver mannelijk werk. Denken. Doordenken. Zuiver denken. Het mannelijkste geestelijke werk wat denkbaar is. Maar ik waarschuw juist omdat ik de vrouw naar voren wil hebben. Eindelijk. Omdat de wereld op het punt van een mes balanceert. Met onze opper-imbecillen, met allerlei prachtige titels en rangen. Voor de man en de vrouw is het andere dat in beide ontwaakt op een gegeven moment. De andere seks die ook in beide aanwezig is. Om te beginnen het overweldigende, zeg ik dus nog even kort. Bij de man als tegenwicht heeft zij de indringende is en de vrouw het nadeel dat ze de onderliggende is in wie ingedrongen wordt. Daarom hebben de vrouwen het moeilijker. Vooral omdat, zolang de man niets begrijpt van het vrouwelijk, hij haar daarbij ook weer in geen enkel opzicht hulp kan kopen. En ze weer de weg alleen moet gaan, zoals ze zo wil. Altijd maar weer opnieuw. Haar weg alleen. Dit is het begin. De mythologie spreekt over en ieder onze kan het zich misschien herinneren. En wel toch wel wat verbijsterende gebeurtenis. als de jonge mens tot seks ontwaakt. In het huwelijk gaat het natuurlijk om de persoonlijke werking van iemand. Ik sprak nu over het algemeen, over het contact met de grote vader. Dit en de grote moeder, dit kan gecontinueerd worden, begrijp je goed. De man of de vrouw kunnen zich erin opbergen, in het oorspronkelijke contact en op een heel ander plan brengen, op een veel hoger plan brengen ineens, zonder dat ze tot een persoonlijke relatie komen. Zo kan de man worden de priester van de grote moeder, dan heeft hij alles opgebracht. Op religieus niveau. De priester van de grote moeder, ter wier behoeve hij zich castreert. Het zij letterlijk, wat niet meer voorkomt, maar vroeger wel, bij QWL bijvoorbeeld, castreerde de priesters zichzelf. Letterlijk. Maar ook figuurlijk, wat dan gebeurt. Onder andere had het in de Rooms-Katholieke kerk, in de vorm van het dragen van vrouwenkleding en het hebben van een tonsuur. Tonsuur is castraties. Maria is nog altijd de grote moeder. Wat de kerk wel niet zo zegt. Al heeft ze het dan bevestigd met het hemelvaartdogma. Dat ze ook niet zo beseft. Want ze maakt theoretisch nog altijd zo'n enorm verschil tussen de heilige maagd en haar zoon en wat erbij hoort. In werkelijkheid is dat anders. Bij de kerk, daar loopt de priester dan altijd daarin. En wat de vader van de vrouw betreft, ook die kan het op een religieus niveau hebben. Door non te worden en dus het mystieke huwelijk te sluiten met de grote vader in de gedaante van de zoon Jezus. Dat is hetzelfde ik een vader neem. Ik herinner me aan dat geweest dat Eros als de zoon minnaar tevens zijn eigen verwekker is en dus zijn eigen vader. Dit is in de mythologie altijd het geval. Je weet in de theologie dat het moeilijk uitkomt uit het dikke vader zijn heen. Maar wij weten het wel. Dat God nog alleen maar God de vader alleen aan de aanlegging. Hij was werkelijk hebben we zich te stellen als de zoon. Zodat het mannelijke bewustzijn in de mensenwereld. En daardoor eigenlijk ook pas vader worden. Zij van de zoon naar zijn eigen stel te danken dat hij werkelijk wat wordt. Zonder die zoon was hij niks. Priester worden en dus castraat non worden en dus het mystieke huwelijk sluiten met de grote vader. Dat zijn vormen. Beide staan dus in dienst van Eros, denk erom. Al is het verschil, de non heeft het mannelijk als het andere. En de priester heeft het vrouwelijk als het andere. Dat weet ik. Maar ze staan toch beide in dienst van Eros en kunnen zo ver gaan dat de man zich kan identificeren met de grote vader en de gedaante van de zoon. Denk maar aan Franciscus van Assisi, die immers gestigmatiseerd was toen en dan. Dat wilde zeggen, hij vond in handen en voeten had die Christus aan het kruis laten. Een kwestie van identificatie. Natuurlijk heeft men dat als een wonder beschouwd. Later is er ook een non geweest in Duitsland, die had hetzelfde. Daar lag het in de man, vrouw, vrouw en Christus daalde uit de hemel en kwam op haar liggen. Dat ziet eruit als een coïtus. Dat is ook wel de coïtus houding natuurlijk, maar er was van coïtus geen sprake. Hij kwam op haar liggen en dan lei zij de handen zo en hij de zijne erop en dan kreeg ze de stigma erop. U moet dat niet al te wonderlijk vinden, want u weet ook wel dat een mens psychologisch een maagsfeer kan krijgen. Hij kan dus ook wel andere verschijnselen krijgen. Het is een kwestie van totale identificatie. Die hier tegen de grens van de hysterie aanwezig. Hier zit geen kritiek in, denk ik, als ik dat woord hysterie gebruik. Maar met hysterie bedoel ik alleen maar op zich kort slaan. Die hier tegen licht tegenaan ligt. Natuurlijk zat Franciscus met zijn identificatie met de moeilijkheid dat er ook nog een vrouw in hem was. En deze sterk vrouwelijk levende man kon natuurlijk niet helemaal langs zijn eigen vrouwelijke leven komen. Daaruit verklaar ik zijn belangstelling voor het leven en zijn eerbied, vooral wat leeft, Want het leven, het natuurlijke leven, staat dichter bij de vrouw. En de vrouw is ook de handhaafster van het leven. Zo heeft hij zich een eigen leven geschapen. Maar tot een persoonlijke erotiek is hij nooit gekomen. Evenmiddels een nonna. Gaat het ook?
Nee, pauze is niet zo goed.
Oh nee. Nee, ik kan niet. Nou, het valt je meestal nog op mee. Hè. Ja, dit kan allemaal. Eros is tenslotte het begin van een identificatie. Even goed als het zuiver, denk ik, goed als het oog was tenslotte duidelijk. Wat uw huwelijk betreft, dan gaat natuurlijk Eros als werkkracht, als werkzame kracht in de persoonlijke sfeer. Dan wordt het wel anders. In het patriarchaat is hier van geen sprake. In het patriarchaat is er sprake van doordringen, nog religieus, nog mystiek, niets. Het patriarchaat is een symbiose. Vandaar dat het vrijwel opgaat in coïtus en materiële verzorging. Dan weet ik wel dat natuurlijk een man thuis kan zitten bij de warme kachel, komt die thuis en die helft gezellig, hè. Die is toch fijn bij jouw wijfie. Maar ja, zo'n hond ligt ook in elkaar gekonken bij de kachel en die vindt het ook fijn met de baas en geeft koffie en een link. En ja, met huwelijksliefde heeft dat nou niet zoveel te maken. En de hond krijgt ook zo'n bak met deze paal. Maar dat maakt niet zoveel. Deze is ook hartelijk. Ik zeg wel in pootjes en zo springt tegen je op als je thuis komt. Ja, och, zei maar, het is niet zoveel. Klinkt niet vriendelijk, hè. Toch is het waar wat ik zeg. Liefde is niet zo eenvoudig, dat wilde je erom denken. Ik heb het u de vorige keer gezegd. Ik weet niet meer precies goed. Ik ga het ook niet herhalen. Ik hoop dat ze bij u is blijven hangen. Dat het behoort tot de sfeer van de vergoddelijke van de ziel. En metapsychisch. De moderne mens wil Eros vinden. Want modern versta ik alleen maar die mensen die de geest destijds verstaan en weten waar het om gaat. Alle die aan het verleden vasthouden, zijn niet modern. Die zullen niet alleen hier die patriarchaal is, in censuur. Maar ieder die niet begrijpt waar het om gaat, dat we nu individueel tot zelfbewustzijn moeten komen en tot integratie, dat we het vrouwelijk in onszelf en in de wereld tot aanzijn moeten brengen. Wie dat niet inziet, is niet modern, al verbeeldt hij het zich ook. En ik zei u immers een paar maal vanavond, denk om de wereld balanceerde punt van het mes. Daarom doe ik een beroep op de vrouw. En op de mannen natuurlijk, want de vrouwen hoeven het niet alleen doen, en kunnen het ook niet alleen, want de mannen te meer. Er zijn symptomen dat het doorbreken, dat is ook een moderne jeugd. Niet alle jeugd is modern. We zijn nog altijd, zoals we dat hebben geweest, een hele hoop oude heertjes en oude dametjes onder de jongelui die alleen maar denken aan hun carrière. En er zijn natuurlijk ook wel die nu op de ogenblik nog een beetje opstandig zijn, maar over een tijdje wel denken, nou ja, nou moet ik eens verstandig worden. En als een mens verstandig gaat worden, is het meestal mis. Ja. Ik was laatst een provo die lid van de Pinkstergemeente is en voor prinses Beatrix gebeden had. Dat vind ik jammer. Die jongen dat nou gedaan heeft. Ja. Steun van alle reactionaire rechters en officieren van justitie, zo'n jongens. En zegt, oh, jij bent een verstandige jongen geweest hoor. Dat doe jij je best, maar je brengt het wel ver in de wereld. Maar pas op, wie het ver in de wereld brengt, brengt het meestal bar weinig ver in de menswording, denkt u daarom. Ja, ja, Jezus heeft het ook nooit ver gebracht hoor. Die eindigt ook maar schoppen de bonken als eerste de beste slaven een kruis, denkt daarom. Het was niet zo veel bijzonders hoor. Hij werd nog niet eens als Romein onthoofd. Het was maar een jood. Hij stond niet boven de slaven. gastade por um voo está mil de galas chuva da boa. The last two things, unhuman and provable blood. Wij zitten keer gaan tegen de onderwerping van de vrouw aardigheid. Ja. En wij zitten erop wijzen dat er ook wel jonge luizen die dan getrouwd zijn, die vreselijk progressief doen. En verschrikkelijk progressief praten, dat is zo makkelijk en dat is zo verdomd goedkoop. Daar kun je zelfs een goede beurt mee slaan. Niks doen, kletsen. Nooit wat doen. Ze zijn zo vooruitstrevend, schreef de jongeling. Hij zei, dus ze zitten bij elkaar en vragen over de zwaarste onderwerpen. Maar de vrouw schuilt tussen de keuken en de kamer om kopjes koffie te brengen. Voor de vrouwen is het rotwerk, het vuilste rotwerk op grond van taakverdeling, schreef die knaap. Hij had het aardig door. Hij zei, de vrouw mag niet in de publiciteit. De vrouw moet toch altijd nog wel in de kamer in het huis blijven. En vooral niet op de voorgrond treden, want daar houdt die progressieve jong getrapte meneer niet van. Aardig, hè. Ik ben blij dat in zijn leven ze doorkrijgen. Het proletariaat verzet zich uiteraard tegen het patriarchaat, waar het alleen maar verachting voor kan hebben. Maar het proletariaat verzet zich ook met zeer felle woorden in dat ene nummer, las ik het, tegen de ouderen. Waarom? Waarom gaan ze zo tekeer tegen de ouders met hun conservatieve opvattingen, ja? Omdat ze nog iets stuk slaan, dat is het gezin. Het gezin is een collectiviteit. En dat moet kapot, dat oude gezin. Men is patriarchaal, begrijpt u? Er kan wel een nieuw komen. Dit mag niet meer blijven bestaan. Dit moet kapot. En daarom was het blij toen ik las. Toen hebben we tegen ouders gezegd, jullie kunt barsten. Wil een mens tot zelfbewustzijn komen, dan moet hij zich vrijmaken. Hij kan alleen vrijwillig terugkeren. Maar ja, familiebanden zijn traditioneel sterk. Ik weet het wel. Ik zorg ook niet tegen u dat u tegen uw broers en zusters en ooms en tantes morgen moet zeggen, jullie kunt allemaal barsten, dat bedoel ik. Maar wanneer dit zo uitbarst ineens bij een geïrriteerde jonge man, dan vind ik dat wel een goed teken. Dat er iets gaat ontwaken, want weet u, wie iets wil doen voor de huidige wereld, moet goed begrijpen dat eros moet ontwaken, want anders gaat de wereld onder. Er zijn er meer, er zijn miljarden werelden, waarschijnlijk aarden die verwoesten. Er kan het best één mislukken op een bepaald punt, begrijpt u. En die ene kunnen wij wel zijn, maar terwille van de kinderen, waar ik zo verdoemd veel van houd, terwille van de kinderen kunnen we het niet doen. Want als u kinderen in de wereld hebt gezet, dan hebt u leven geschapen en het een belofte gedaan van een toekomst. Die mag niet zomaar in een nacht vernietigd worden. Dat is het smerigste verraad wat er is. Het verraad aan de kinderen. Ik heb dat altijd ook diep gevoeld. Deze gedachte in het beroemde verhaal van Ivan Karamazov. Het gaat erom dat Eros in de wereld komt. Tot aanzijn komt. Eros, het alles verenigende, alles in alle verenigende beginsel. Meer dan die boos. Eros, die de eenheid schept en eenheid is alleen maar geestelijke eenheid. De ware eenheid is alleen maar geestelijke eenheid. Die eenheid schept in liefde. Zoals Logos de geestelijke eenheid schept in begrip. Eros en Logos, Psyche en Jezus, allemaal hetzelfde, moeten samengaan. Psyche heeft Neumann gezegd, het is een archetype, 1900 jaar geleden tot aan zijn gekomen dankzij Apuleius. Jezus is een archetype in dezelfde tijd tot aan zijn gekomen. Jezus komt in hoofdzaak uit de wereld der Joden. De meest extreme patriarchalen van die tijd. Veel extremer dan de overgevolgen. Want die hadden nog godinnen. Het Jodendom niet. Wat er gaat, moest ze doorzetten. Alles wat we wetenschappelijk gebied verworven hebben is te danken aan het patriarchaat en zijn verstandelijke heerschappij. Ze voert ons ook naar de achtergrond, want dat is een eenzijdigheid en dus verkeerd. Daarom zeg ik Eros moet komen. Eros moet de geestelijke eenheid scheppen op de wijze zoals de vrouw die wil in liefde. Liefde is een geestelijke, niet minder. In liefde komt de mens ook tot vrijheid. Waarom het gaat? Ik zei dat Eros en Logos één moeten worden. Liefde en reden moeten tot eenheid komen. Man en vrouw. De wereld moet komen tot liefdevolle vriendelijkheid. Is het niet eenvoudig? Je mag wel aan twijfelen, maar ik zeg alleen dat de wereld uit moet komen. Er zijn er die zeggen dat dat niet kan. Ik zeg alleen dat het daartoe komen moet. Dat we daar dus naar moeten streven. Naar een wereld van vrijheid. Waarin het mannelijke en het vrouwelijke samengaan. Als redelijkheid en liefde. Want weet u, een wereld waarin die twee samen, liefde en redelijkheid, dat is een wereld waarin het heilige huwelijk gesloten is. Dus het vrouwelijk en het mannelijk, het heilige huwelijk, dat ik noem. De liefde voor redelijke mensen. Dank u.